jong, het is heel merkwaardig. Maar ik kan dat niet hebben, het moet perfect zeker, Jan.
Ja. Ja, ik heb voor hier op tijd ben ik even op de andere zijband gaan luisteren. En inderdaad, en er zit wat distorsie op, dus je splettert een klein beetje. Het zou bij mij ook zo zijn hoor, laat me dat vooropstellen. Maar het splettert een beetje en dat was inderdaad het geval. En bovendien hoor ik een heel sterke ruis als je dus begint te zenden. Even kijken of de anderen het daarmee eens zijn. Jan, jij over?
Nou, de andere zijband, dat hoorden we ook, dat allemaal distorsie. Dat u dat ruis hebt, is mij opgevallen.
Dan
ga
ik dan misschien
in het
verhaal
thuis, dus dat kan best
kunnen. Ja. Even kijken of Robert alweer terug is. Robert? Nee.
Nee,
die meldt er nog wel. Ja. Nou ja. Klaas, wat denk jij ervan over?
Ja, ik denk dat
Dat wil zeggen dat ik ergens een beetje vastloop en een beetje terug ben, maar ik heb het best laten zien, want zo'n meisje is veel rustiger. Jan, het is toch een beetje korrelig, Jan. Oh, even kijken. Hallo, hallo. Ja, zo, dat zou korrelig, dat is vreemd. Dat duidt op onlineariteit, hè, Elk.
Ja, ik heb het niet gelijk, want ik heb een signaal.
Ik ben er weer. Ja, ja, ja. Oké, Robert, go ahead. Ja, even kijken. Ik heb nu een ringkernje om de USB-kabel gezet die naar het pc'tje gaat en die weten ze nou opgelost en waarschijnlijk niet, maar goed, dat hoor ik graag. Ja, helaas, het laatste waarschijnlijk niet, over. Ja, nou ja, goed, dan zoeken we gewoon verder. Ik heb het vermoeden dat het aan het netwerk ligt, maar dat is een stralen part. En het is nog niet zo eenduidig en simpel. Maar goed, eventjes kijken of het alleen bent. Ik ben in ieder geval verstaanbaar, begrijp ik.
Ja, ja, verstaanbaar is het in ieder geval wel. Hey, maar het is toch helemaal goed geweest, over?
Ja, maar het is een beetje afhankelijk van de stand van de maan. Heb ik ontdekt. Dus daar hebben we geen invloed op.
Ja, 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 lastig hoor. Je gaat mee met eb en vloed, over?
Ja, inderdaad. Daar lijkt het een klein beetje op, weet je.
Ja.
Maar goed, ondertussen heb ik een heleboel geleerd over verrieten. En pin-one problem en aardleidingen en nou ja, al dat soort dingen. Er is een pracht van een site. En het is de site van K9 Yankee Charlie. En de site is k9yankeecharlie.com. En die man die heeft zijn leven lang heeft besteed aan het elimineren van storingen in audiosystemen. En hij was ook een verwoedzend amateur en als zodanig had hij een heleboel ervaring opgedaan in zijn leven met ontstoringen en RFI en dat soort dingen. En wat hij eigenlijk beweert is, er zijn een paar dingen die de meeste storing veroorzaken. En het eerste is, als je een zogenaamd pin-one problem hebt, en dat betekent dat de mantel van je toevoerende audioleidingen niet verbonden zijn met de massa van de kast. Het tweede is dat die dat je niet de spanning uit hetzelfde stopcontact gebruikt. En afhankelijk van wat er allemaal op die stopcontact zit, wordt er op die uitleiding, het brandaarde van die stopcontact, een heleboel narigheid geïnduceerd. Die via zo'n pin-one problem altijd terugkomt. En ja, hij zegt dan, ja, je moet eigenlijk gewoon die apparaten moet je maar laten zoals ze zijn en proberen aan de buitenkant te verhelpen. En dat doe je dan, zoals wij weten, met frietkernen. Dan zijn er twee soorten frietkernen. Er zijn frietkernen die een hele hoge Q hebben, waar je prachtige spoelen mee kunt maken. Dan zijn frietkernen die een heel hoog resistief karakter hebben. En als je daar een afgestemde kring mee maakt, dan krijg je een Q van half of iets dergelijks, maar niet veel meer. Terwijl als je met andere type ringkernen een afgestemde kring maakt, dan krijg je een hele hoge Q. Nou, dat wilde ik dan wel eens zien. En ik heb een vrij grote hoeveelheid allemaal unlabeled ringkernen. Dus ik heb die maar eens aan de netwerkanalyzer gehangen. En verdomme, het is hartstikke leuk om te zien dat je met zo'n DG8SAQ, zo'n kleine netwerkanalyzer, dit prachtig waar kunt nemen. Als je het type ringkernen beschouwt en het enige wat je moet doen is één winding eromheen leggen en die aansluiten op je netwerkanalyzer en dan naar S11 kijken. En hou dan simpelweg het Smith-diagram in de gaten. Dan zie je bij ringkernen die gebruikt worden voor die een hoge Q opleveren, zie je keurig aan de buitenkant van de Smith-chart, zie jij in het inductieve gedeelte die het spoor lopen zoals het hoort. En dan zie je dat je helemaal geen reële componenten hebt. Bij die ringkernen die een reële component hebben, zie je dat helemaal niet. Dan zie je dat rechts in het Smith-diagram verschijnen, een spoortje. En dat betekent dat het allemaal high impedance is. Maar het inductieve karakter is relatief beperkt. Dat, ja, meestal beweegt het zich wel voor een gedeelte in het bovenste helft van het Smith-diagram. En dan betekent het dat je toch wel inductief bent. En het derde type is waarbij in het Smith-diagram het spoortje niet aan de buitenkant van het Smith-diagram loopt. En ook niet helemaal rechts, maar dwars door het bovenste gedeelte heen loopt. En daar ben ik, dat is een beetje een materiaal wat wel een beetje van het een als het ander heeft. En het is eigenlijk buitengewoon indrukwekkend om te zien hoe je in één oogopslag op zo'n Smith-diagram, als je zo'n ringkern gemeten hebt, ziet wat wat van karakter dat ding heeft. Dat wilde ik even met jullie delen. Dat was wat ik wilde vertellen, beste vrienden. Dit is PNL Erik.
Ja, goedemorgen allemaal van PNL Oscar in november. Oscar.
Ja, goedemorgen Hoel. Ja, Robert, duidelijk gedaan en boeiend, omdat te vermelden. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, in het verleden hebben we natuurlijk al heel vaak hier over ringkernen ook zitten praten. En het feit wat je daar zegt, die ringkernen met meer verlies en minder verlies, afhankelijk natuurlijk van de mu. En er zijn mixels van allerlei soorten. En dat is wat er allemaal in bijvoorbeeld elektronische voedingen zit aan kernen. Er zijn ook allemaal wel verschillen. Dus ja, een hele boeiende meting wat je daar doet, Robert.
Nou, eventjes, je zegt het is afhankelijk van de mu, maar de mu moet je splitsen in een reële mu en een imaginaire mu. En dat maakt de zaak uiteindelijk niet heel helder. En het is toevallig het imaginaire gedeelte van de mu wat het resistieve karakter bepaalt. En het reële gedeelte van de mu wat de echte inductiviteit, de magnetische permeabiliteit bepaalt. Dat is ook goedemorgen aan vanaf.
Ja. Ja, prima. Kijk of de anderen daar ook commentaar op hebben. Jan, wat denk jij ervan over?
Dus ik heb het niet gevolgd, jammer genoeg.
Oké. En
ik ben het er wel mee eens. Goedemorgen.
Morgen, Jos. Daar gaan we het over.
Ja, ik ben er niet te trapstuk. Ik moet zo weg ook. Maar dus ik neem gelijk ook afscheid.
opleiden. Ja, nee, dat is waar. Dat is hartstikke leuk. Van het reële, immaterieel bedrijf van een celproductie is weer een reële weerstand. En bij ringkerntjes enzovoort is dat heel leuk. Dat kun je allemaal bekijken. Een van de redenen, daardoor gebruik ik ook de 4C-65 kerntjes. Die zijn lineair tot, nooit opkwam. Want nu varieert ook met de frequentie, maar die is lineair tot 30 MHz. En je ziet dan bij die hogere frequentie ook netjes de weerstand oplopen. Maar goed, de zelfproductie neemt ook toe. Bij die hoge frequentie heb je niet veel last van. Maar ik heb wel metingen er ook aan gedaan. Want je kan maar een bepaald aantal wattjes in die weerstand kwijt. Dan wordt die ringkern te warm. Hoewel een 4C65 kern mag toevallig heel heet worden voordat ze die muur in elkaar stort. Maar allemaal, de eerste aan meten is allemaal hartstikke interessant. Dus daar ben ik mee eens. Terug naar jou, Jan.
Ja. De type 4C65, ik weet nog vroeger, weet je wel, dat vaak op dag, dat je die paarse dingen van Philips, is dat eigenlijk een algemeen universele, aanwijzing van het soort drinken? Wordt dat internationaal gebruikt, over?
Oh, mijn ruis is vandaag heel hoog. Ik kon het maar net boven één, Jan, dus ik kon de vraag niet helemaal verstaan.
Zou mijn compressor zijn? Dus ik wil het gaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kunnen we nu buiten nemen?
Ja, je bent wel harder, ja. Minder mooi, maar wel harder, inderdaad. Ja, mijn ruis is bijna eens 9 geworden, dus lastige zaak. En dan, normaal ben jij heel sterker. Maar misschien zijn de condities iets minder. Robert kwam ook niet zo hard binnen, dus ik moest echt mijn oortjes spannen. Maar terug naar jou, ja.
Ja, en mijn vraag was, het type, als je zegt 4C65, ik herinner me dat vroeger van Philips, is dat een internationale type aanduiding over?
Ja, dat is de type aanduiding van het materiaal wat gebruikt wordt. En die kerntjes heb ik hier van heel klein tot vrij groot. We hebben hem ook gebruikt in ons SDR-project om het ingangsdraadje te maken. En hij ligt ook bij ons in de badzet-eindtrap. Dat is ook een 4C65 kern, 36 mm, Jan. En dat is hartstikke mooi materiaal. Als je die hebt op internet, kom je het vanzelf tegen. Over.
Ja. Ja, oké, duidelijk begrijp ik.
Maar de kleur wil niet direct zeggen, hè? Dat is 4C65.
Dat ik gewoon die grote kern in die eindtrap. Ik dacht, ik geel, of vergis ik me over?
Het is niet gestandardiseerd. Elke fabrikant heeft zijn eigen methode.
Mag niet meer gebruikt worden. Nou heeft een heel achtige kleur. Maar ook de muur is 125, maar je hebt ook de kernen met een muur van 8000. 4E65
en die hebben
allemaal
een kleur.
Dus dat is heel
lastig tegenwoordig. Ja, duidelijk. En Robert, wat
zei jij? Ja, er is absoluut geen standaardisering wat kleur en codering betreft. Ik geloof dat 4C65 was van niet de benaming van Philips. En dan heb je natuurlijk 43 en 31. Dat is van Fairlight. En elke fabrikant heeft zelfs een eigen betiteling ervoor.
Ja. Ja, kijk wat Onno daarover denkt. Onno, over?
Nou, ik denk daar niet zoveel over. Hè. Wat ik doe is, ik pak gewoon een ringkern, ik weet niet wat het is. En ik leg daar twee windingen om. En dan ga ik kijken wat de muur oplevert. Hè. En dan weet ik ongeveer wel wat voor ringkern ik heb. Hè. Dat is voor mij de meest eenvoudige methode, hoor.
Ja, duidelijk, tuurlijk. Dan weet je het. Want inderdaad, als die type aanduiding niet zoveel is, en dat Robert al zei, elke fabrikant zijn eigen aanduidingen heeft, dan kan je er geen pijl op trekken.
Ja, ja, en toch weet je dan niet genoeg mijn vinding.
Hoezo? Over?
Nou, dat kan ik je vertellen. Kijk, als je nou een ringkern neemt die kleur inductief is, en je plaatst die ringkern ergens op een leiding waar je last hebt van een RFI. Op die leiding zelf kun je door een inductieve ringkern naar voren een aantal genereren. En dat is heel fijn tegen RFI. Maar stel maar voor dat die buitenkant van die lijn, dat die zich capacitief gedraagt op het punt waar jij een inductieve ringkern krijgt. Wat je dan eigenlijk hebt, dus een serieschakeling van de capaciteit en een inductiviteit die in plaats van de impedantie verhoogt, de impedantie kan verlagen. En dat voorkom je door ringkernen te nemen die een hoger resistief karakter hebben. En dat zijn dus die ringkernen die een complexe mu hebben. Dus een imaginaire mu die vrij hoog is. En nou ja, dat zie je dan in dat Smith-diagram. Die zit dan helemaal rechts in het diagram. Terwijl die ringkernen die inductief zijn en waarmee je het risico loopt dat je juist de zaak verergert. Die hebben een inductieve maat, zoals Onno zei, van je kunt gewoon testen of het werkt en werkt niet, dat pakt een ander. Of plaats je hem ergens anders en dat is natuurlijk ook een hele mooie methode.
Ja, nou gebruik jij het woord een inductieve ringkern. Maar een ringkern maakt altijd inductie. Dus het is toch altijd inductief, over?
Nee, dat is niet zo. Een ringkern die kan ook heel resistief zijn met een heel klein inductief karakter. Dat is nou precies het verschil wat ik probeer duidelijk te maken. Je hebt twee soorten ringkernen. Eén die een hoog inductief karakter heeft en één die een hoog resistief karakter heeft. Waarbij de inductieve aspecten in het niet vallen bij de resistieve aspecten. Snap
je? Ja. Ja, ik begrijp het. Uiteindelijk zijn het altijd inductiviteiten. Want het is altijd zelfinductie.
Maar bij een hoge frequentie
moet meer of minder een resistieve component aanwezig zijn. Ik denk dat het beter zo omschreven is, hoor.
Ja, overwegend resistief of overwegend inductief.
Ja,
bij de specs kan je dat zien geschikt voor met hoge Q.
Precies. Hoge Q betekent hoog inductief karakter.
Jan, er is een frequentie waarbij op een gegeven moment die resistieve weerstand even groot is als de zelfinductieweerstand. Hè? En als je dan nog hoger gaat, dan is het alleen maar een weerstandje geworden. En al die kerntjes die zo in elkaar zitten, ook slevers om over een kabel te schuiven, die hebben de bedoeling om een behoorlijke demping te geven. Dus eigenlijk, dat moet eigenlijk een slechte ringkern zijn.
Ja, maar een hoge resistiviteit, met andere woorden, veel verliezen?
Ja, klopt. Het is zo, Robert merkt dat een en ander op. Je moet natuurlijk ook nog vreselijk oppassen dat als je een kerntje om een kabel juist niet de boel samen in resonantie brengt. Sommigen zeggen, oh, ik doe wel 6-7 windingen erop. Ook dat is oppassen, want die windingen zijn weer capacitief met elkaar gekoppeld. Dus het systeem van Onno gewoon even uittesten is natuurlijk een hele goede. Want om de zaak echt helemaal te berekenen van tevoren is heel lastig. En ik heb er natuurlijk in het verleden ook heel veel dingen moeten ontstoren. Want al die apparatuur die ik maakte, die ging naar het Nederlands Meetinstituut. En dan wordt dat bekeken met behoorlijke hoogfrequentsignalen van 3 volt per meter. En dat is nu zelfs opgeschroefd tot 10 volt per meter. En Fred, die kan daar ook alles over vertellen. Trouwens, heren, ik ga er gelijk tussenuit, want ik heb een afspraak op de schaakclub. En daar moet ik om 11 uur zijn en het is ook nog even een paar minuutjes lopen, want ik loop er gewoon naartoe en ik moet daar nog even verder kleden en zo verder. Wens ik iedereen een prettige zondag van ONE-GBOG.
Ja, prima Jos. Oké, bedankt weer voor de inbreng en tot de volgende keer van PNL SSB.
Ja, Jos, succes met het schaken en tot ziens. Ja, doei.
Ja.
Ja, Jos, succes met het schaken van mijn lokale.
Ja, Klaas, jij ook bedankt. Het is een grote oefening, ik wil de 1000 uur insteken.
Nou, succes, Jos.
Ja, oké, Jos, ook succes van Pedal ONO.
Ja, Onno, groetjes en tot kijk.
Ja,
nou, de schakers die zijn heel slecht gekleed komen in gescheurde spulletjes die ze al 2 jaar dragen enzovoort. Daar zit een clubje hele rare mensen bij, Klaas.
Ja, daar hoef jij niet zo bij te horen, hoor, Jos. Kleed jij je maar niet.
Ja, ik kleed me heel netjes. Ik heb overhemdjes die tegen de 100 euro kosten enzovoorts. En ik zorg natuurlijk er persoonlijk bij loop. Als mijn zoon er is, dan gaat hij nog een boothaai dragen en al die zaken meer. Dat,
dat vinden ze toch iets te veel daar. Maar goed, die wens toch altijd goed bij te lopen. Oké, ik ga er vandoor, heren. Tot werkers.
Ja. Ja, maar reed je stropdoos niet, hè?
Ja.
Is Jan en HP er ondertussen al?
Nee. Ja, dan had ik er wel gemeld, hoor.
Ja, ik heb ook geen berichtje gezien dat hij er niet is.
Nee, ik ook niet.
Ik heb een vraag, Jan.
Ja, Gerrit Jan, go ahead.
Nou, jullie hebben het over ringkernen, dat die capacitief of inductief zijn. Maar een ringkern, daar hoor je toch een winding doorheen te doen. Je kunt een ringkern toch niet zomaar ergens op aansluiten?
Nee. Nee, en inderdaad, dat was ook een beetje verwarrend, hoor. En het is, kijk, het is altijd een zelfinductie. Maar die zelfinductie kan meer of minder weerstand hebben. Dus dan blijft het een inductieve meer of minder weerstand. Ik denk dat ik het zo goed zeg. Even naar Robert. Robert, over.
Ja, nou ja, nogmaals. Wat zal ik zeggen? Het inductieve karakter kan overwegen of het resistieve karakter kan overwegen.
Ja.
En dan heb je ook nog ringkernen die daartussenin zitten. Dat is een beetje het verhaal. En het leuke is, als je de beschikking hebt over zo'n vector network analyzer, dan kun je dat zo prachtig zien op het Smith-diagram. En dan zie je in één oogopslag wat voor een type ringkern je in de hand hebt. En dat, daar wilde ik eventjes de nadruk op leggen, op dat aspect.
Ja, duidelijk hoor. Voor mij is het helemaal duidelijk. Ja. Gerrit-Jan misschien nog niet helemaal, maar ik denk wel dat het licht gaat branden, Gerrit-Jan, over.
Ja, wat jullie dus steeds doen, die zeggen een ringkern is inductief of is capacitief, maar je vergeet erbij te zeggen dat die ringkern natuurlijk deel uitmaakt van een kring. En anders dan kan je dat toch niet meten, je kunt dat niet op een andere manier aan een ringkern meten.
Nee.
Jawel, dat kan wel. Je kunt gewoon één wending eromheen halen. En die aansluiten op de vector network analyzer.
Wel, maar daar begin je al. Je gaat er één winding doorheen halen. Maar als je begon te zeggen met je verhaal over ringkern, inductief of capacitief zijn, heel verhaal. Maar dan moet je er eerst een kring van maken.
Ja, een goede verstaander heeft natuurlijk maar één woord nodig, Gerrit-Jan. Het ringkernen, daar loopt altijd een draad doorheen. Minimaal. Ik bedoel, als je over het gebruik van ringkernen praat, dan werken die niet. Als je die gewoon op tafel legt, dan moet je een draad doorheen leggen. Minimaal één draad en mogelijkerwijs een aantal bindingen, maar ja, dat weet jij ook wel.
Nou, je moet die ene winding eigenlijk zien als een koppelus. Daarmee koppel je dus je meetinstrument met de kern.
Nee, je maakt gewoon
een stoel
van Jan, dat is het.
Nee, ik vond
dat een beetje met meer turbiniteit erin, omdat er ringkernen bij zit.
Zonder dat je daar een kringetje van maakt.
Ja. Ja, sorry. Even Jan hier. Jan over?
Jan, je maakt er geen kring van. Je maakt, ik zou niet praten over een koppelbinding. Je maakt gewoon een stoel ervan door er één winding omheen te leggen. Of ja, er doorheen dan eigenlijk.
Ja.
Ik ben het helemaal met je eens, Jan, maar ik ben een beetje opgevoed om sommige dingen aan mijn zoon, die doof is, uit te leggen. En die begint meteen met dit soort vragen, dus ik begon ook met zo'n vraag. Ringkern. Ja, de ringkern is een kern van een koppeling. En er zit geen andere draadjes aan een ringkern. En dat is wat ik bedoel.
Jongen.
Ik ga er vandoor. Nou, dat is goed. Je had net een gezondheid verder. Ben je al hierheen?
Ja, dag Gerrit-Jan.
Gerrit-Jan, groet aan Hans van PL Lokale.
Zij is al weg.
Ja, ik geloof het wel. Waarom zei jij jongen, Onno?
Ja, omdat ik dit soort discussies vrij zinloos vind, over.
Dan moet je hier niet zijn.
Dan moet je hier niet melden in het netje.
Jawel, maar ik hoor dat aan en dan En dan zitten we over één winding door die winding door zo'n ringkern te halen. En dan, is, dan komt Gerrit-Jan dat er toch een draad doorheen moet lopen. En nou ja, ik meld me nou juist in dan om wat zinnige dingen te horen over.
Nou, wij proberen dus altijd behoorlijk diepgaand op bepaalde dingen in te gaan. En dan krijg je zulke dingen, Onno. Dat is nou eenmaal heel normaal. Als je serieus iets gaat onderzoeken, dan kom je bij hele essentiële zaken en fundamentele zaken. En dat klinkt misschien een beetje simpel, omdat jij allerlei dingen al lang hebt onderzocht. Maar als je het serieus wil doen, ja, dan kom je tot zulke dingen, Onno, over.
Hé, hey, dan heb je toch niet begrepen waarom ik jongen riep? Ik heb RAL gehoord en RAL die heeft een heel onderbouwd verhaal over het meten van ringkernen met een vectoranalyzer. En dat is allemaal prima en dat gaat heel goed en dat heeft hij allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Maar dan komt Gerrit-Jan met een opmerking ertussendoor dat je er toch een draadje doorheen moet leggen en zo. En die heeft er dus kennelijk helemaal niets van begrepen over.
Nou, dat vind ik een beetje een stomme opmerking van jou, hoor. Dat gaat ook nergens op, Onno.
Ah, oké. En dan moeten jullie maar wel even weten. Oké. Maar ik vond dat RAL een hele goede discussie aan het voeren was. En ook met jou. En daar heb ik met plezier naar geluisterd, over.
Nou, dat is prima. En als iemand anders dan een opmerking plaatst. En ook Gerrit-Jan had gelijk. Je moet er een draadje door doen. Anders werkt het niet. En dat werd ook baan toe Jan niet heen.
Ja, ik ga er toch eventjes wat over zeggen. Want eigenlijk, voor de verheldering is dat best wel misschien behulpzaam. Kijk, een draadje zelf, één enkel draadje, heeft een bepaalde inductiviteit. Als je dat draadje om een ringkern heen, om een stuk ferriet draait, of door een ringkern heen stopt, dan wordt de inductiviteit er verhoogd door de aanwezigheid van die ringkern. En dat betekent dat dat originele windingtje was een inductiviteit en blijft een inductiviteit. Alleen de waarde van de inductiviteit wordt door de permeabiliteit van dat materiaal, dat ritmateriaal, verhoogd. En afhankelijk van de mix van dat materiaal heb je een grote verhoging of een kleine verhoging. En je kunt je voorstellen als de mix zodanig is dat je overwegend resistief materiaal hebt, de verhoging in inductiviteit door die permeabiliteit relatief klein is. Terwijl als je een mix hebt met een hoog gehalte, met een hoog inductief gehalte, dan is die permeabiliteitsbijdrage vele malen groter. En daardoor de inductiviteit die je meet vele malen hoger.
Ja. Nou, dus uiteindelijk is het de zelfinductie van dat draadje wat telt.
Klopt, ja.
En je zegt het al, die wordt verhoogd door die kern. Die heeft een hogere mu aan. En dat geheel dus is een stuk zelfinductie.
Ja, en nog even terugkomend op het splitsen van die mu. Die mu die kun je splitsen in een reëel gedeelte. Een imaginair gedeelte, ik heb dat al eerder gezegd. En een imaginaire mu, als die groot is, dan heb je een groot resistief karakter. Is je reële gedeelte van je mu erg hoog ten opzichte van het imaginaire gedeelte, dan heb je een hoog inductief karakter.
Ja, maar Rob, mag ik jou een vraag stellen?
Als het niks kost, mag het.
Nee, je hoeft niks te betalen. Nee, het is heel simpel, hè. Je had het over een reactief materiaal en inductief materiaal. Nou, ik heb een hele bak vol met ringkernen. En dan wikkel ik daar twee winnetjes overheen. En dan ga ik kijken waar die Q is. En dan meet ik bij de ene ringkern, meet ik bij een bepaalde frequentie. Dan zie ik ook dat er een dipje in zit bij die frequentie. En dan is die Q hartstikke hoog. En bij een andere ringkern is die Q hartstikke laag. Maar de ringkernen zelf die geven ongeveer hetzelfde resultaat. Hè? Dus dat zie ik dan verder ook. Hè? En is dat dan afhankelijk van het recitatieve gedeelte of van het inductieve gedeelte? Dat wil ik nou weten.
Ja, je hebt een een ringkern die een hoge Z heeft, een hoge, zeg maar, een ringkern die een hoge inductiviteit heeft, heeft daarmee een hoge Z voor stromen die op die kabel wandelen. En dat kan heel erg goed helpen om die storing te onderdrukken waar je last van hebt. Dat werkt alleen niet in het geval dat op de plaats waar je die ringkern plaatst, toevallig door de staande golf de positie capacitief is. Dan krijg je een seriekring waardoor die ringkern juist niet kan werken. Maar het grootste gedeelte van de gevallen zal het wel degelijk werken. Anders zijn guessing, of dan is het niet een beetje maar afwachten of iets werkt. Dan weet je zeker dat het altijd werkt. Dus ringkernen die een lage Q hebben, die hebben over het algemeen een hoge resistieve waarde. En die werken dus altijd. En die ringkernen met een hoge Q, die werken voor het grootste gedeelte wel. Maar soms kun je pech hebben dat ze niet werken.
Ja,
oké, okay. Helemaal duidelijk. Ik heb het helemaal begrepen, hoor.
Ja, je kan zeggen die ringkernen met een hoge Q zijn bedoeld om in kringen of filters of wat ook te gebruiken. En de andere, met de hoge resistieve waarde, die zijn bedoeld om storing te onderdrukken of hoge impedantie te maken die frequentie onafhankelijk is.
Ja, helemaal juist.
Daar heb ik tenminste wat aan, want die ringkernen die gebruiken wij meestal alleen maar om, laten we zeggen, in twee dingen, om storingen te onderdrukken of om signalen door te geven. Hè? Dan heb ik het helemaal goed begrepen, Robert.
Ja.
Ja, en het is werkelijk leuk. Ik weet niet of jij het misschien hebt over een frequent netwerk analyse, maar het is geweldig leuk om die ringkern in een Smith-diagram te zien, want dan zie je in één oogopslag wat voor een type materiaal je te pakken hebt.
Ah, ik heb een vector analyzer, ik kan dat doen met die Reptitaya. En dan is er nog een programma, dan moet ik even kijken hoe dat programma weer eens heet. Dat heb ik hier ergens staan, even een moment hoor. Nee, dat kan ik toch even nou niet vinden, nee. Nee, daar kom ik dadelijk nog wel even op, hoe dat programma heet. En dat is een programma dat kost niks. En daar werkt, die ziet ook die Reptitaya zitten. Ik was daar helemaal verbaasd over. En dat geeft mij weer wat aanleiding om wat iets meer met die Reptitaya te doen. Want die zit bij mij nu alleen maar stof te happen, Robert, over.
Ja, inderdaad, die Reptitaya kan dat heel goed. Overigens, Klaas zei dat, maar dat was onder jou door Klaas.
Ja, welke ringkernen moet ik nou gebruiken om het onderzoek te doen? En met mijn zoogje erbij. Welke ringkernen moet ik nou gebruiken om een transformator te maken, hoogfrequent of een balus?
Hooginductieve ringkernen moet je daarvoor hebben. Voor een transformator heb je hooginductieve ringkernen nodig. Voor een balend, voor een mantelstroomfilter, heb je hoog resistieve ringkernen nodig.
Ja, maar Robert, een balun is geen mantelstroomfilter.
Nee, maar er is wel een verwarring. Hè? De meeste mensen denken dat een balun een mantelstroomfilter is. Vandaar dat ik het even zeg.
Nee, ik bedoel bij een balun, bedoel ik een transformator 1-op-1. Waarbij de mantel van de coax aan de middenpoot zit, aan de middenafdakking zit. En de twee uiteinden, de uitgaande symmetrische lijnen.
Ja, dan moet je dus kern hebben met zo laag mogelijke weerstand of resistieve eigenschappen over.
Ja, want je wilt geen verliezen maken.
Ja. Ja, en hetzelfde geldt, want ringkerntjes worden ook wel eens gebruikt om oscillatoren te maken. Kun je hele mooie, bepaalde ringkerntjes kun je hele mooie hoge Q van kringetjes mee maken. En uiteraard, dat is heel zuiver materiaal wat absoluut geen weerstand, moet ik zeggen, geen ooms verlies heeft, laat ik zo zeggen.
Ja, en toch is het gek dat je voor een balun op de korte golf gebruikt je 4C6 ringkernen, En dat zijn geen ringkernen waarmee je afgestemde kringetjes moet maken.
Nee. Leuk. Even kijken hoor. Nou, het gaat wel, Klaas, maar het... nee, ik weet niet. Dat staat niet weten. Wat moet je dan gebruiken?
Nou ja, je mag daar rustig resistieven voor gebruiken, omdat die resistieven, die zetten hoofdvent om in warmte. Je moet alleen oppassen dat het niet te warm wordt, dan moet wel beneden de curie-temperatuur van die dingen blijven.
Ik heb dat programma gevonden, Robert, als je interesse hebt.
Ja, ik weet niet welk programma het is, zie maar een link, want ik heb ooit die RedPKI gebruikt als vector network analyzer met het standaard programma dat die jongens leveren. Dus ik weet niet welke het is, maar stuur maar een link om.
Nou, ik gebruik HAM-VNA. Dat is heel simpel, H-A-M, spatie en dan VNA. Als je dat googelt, kun je het zo zien en kun je het ook zo downloaden.
Oké, oké.
Ik denk dat Bob hier de griezel van zou krijgen van het verhaal zoals het nou loopt, want die weet echt alles van Farida. Ik bedoel Bob ON9 GVD, hè?
GVD.
Nou, niet GVD zeggen, denk eraan, hè?
Ik denk dat het wel meevalt, Klaas.
Ja. Misschien zit George nog wel mee te luisteren.
Nee, niet George. We hebben hier in de afdeling Eindhoven onze standaardbellers. Dus Nederlander die is naar België verhuisd. En ON9 CVD is dat. Charlie Victor wel.
Ah, oké. Okay. Nou, Kees, ja, ik weet wie je bedoelt.
Ja. Die weet alles van Farida.
Ja. Ja, precies. Die bezit een grote deskundigheid.
Ja, en die maakt een onderscheid in Farida voor afgestemde kringen en Farida voor transformatoren.
Ja.
Ja, zo hoort het ook.
Ja, Robert had wel gelijk dat hij zegt, er is helemaal niks meer vastgelegd, hè. Er is geen standaard te bekennen. Ik heb zo'n grote pot, een hele grote pot, er zit helemaal vol met ringkernen. En die komen uit computervoedingen en allerlei andere dingen. Ze hebben allemaal de kleurtjes van paars tot pimpelpaars, maar er is geen touw aan vast te knopen.
Als je transformator hebt, dan is het zo dat de verliezen in het koper en de verliezen in het ijzer, die zijn bepalend daarvoor. En een transformator werkt niet zodanig dat je eerst een elektrische stroom omzet in een magnetisch veld. En daarna magnetisch veld weer terug uit omzet in elektrische stroom in de secundaire. Zo werken transformatoren niet.
En hoe werken ze dan wel?
Je hebt een directe koppeling van de primaire naar de secundaire. En die koppeling die moet zo vast mogelijk zijn. Als je ook uitrekent, Jan, het magnetisch veld dat de stroom in de primaire en de stroom in de secundaire opwekt in de kern, dan in het ideale geval boven die twee magnetische velden elkaar uit.
Ja, even kijken, en dan kom je dus bij het, bij onder andere de hysteresis van de kern?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het is een trucje wat ik uit Delft nog wel weet. Wanneer er over transformatoren gaat, dan wordt altijd op het tentamen wordt aan studenten gevraagd van kijk, nu heb ik een ideale transformator. En rekent u nou eens, als ik de primaire stroom zo groot heb, hoe groot is dan de secundaire stroom? En als je dan magnetisch veld uitrekent van de primaire, door de primaire stroom en door de secundaire stroom. En je kijkt naar de juiste polariteit en dan moet je het van elkaar aftrekken. En dan is het magnetisch veld, dus de kern is nul. En in principe is dat de juiste, het juiste antwoord. En degene die dan het mondelinge tentamen afneemt, zegt, nou, dan kunnen we die kern net zo goed verwijderen. Of eventueel vervangen door beukenhout. En daar komt het verhaal van de beukenhout de kern vandaan.
Oh. Spannend, ja, maar toch. Even kijken, de magnetische stroom in de kern is nul, zeg je. Maar hoe vindt dan de overdracht plaats?
Direct van de primaire naar de secundaire.
Ja, maar goed, inderdaad, als je dat zegt, dan kan de kern eruit.
Ja, precies, dat is ook zo, Jan. En toch is het zo, wanneer de student dat antwoord geeft, dat het antwoord niet goed.
Maar een tafel zonder kern eruit moet.
Jawel, dat werkt wel. Want als je 2 meter convertertjes maakt, dan heb je vaak aan de ingang een transformatortje van twee spoeltjes die of samengewikkeld zijn of heel dicht bij elkaar staan. En dan is er helemaal geen kern en dat werkt hartstikke goed.
Ja, zeker. Of inderdaad, vaak met het magnetisch veld, hè. Maar hoe zit dat dan bij, als ik een 220 volt trafo maak, gewoon een trafo, waarom is er dan wel een kern nodig?
Oh Jan, dat is heel gemakkelijk. Dat is niet voor het geval dat de transformator volledig belast is. Maar dat is voor het geval dat de transformator secundair niet belast is. Dan wil je niet hebben dat de primaire een grote stroom gaat lopen. En daarom wil je dus primair wil je best een grote zelfinductie hebben. En daarvoor is die kern en verder niet.
Ja, maar die verhoogt ook de zelfinductie van de secundaire.
Ja, die secundaire...
Nee, maar die secundaire is dan toch niet belast?
Maar als de secundaire niet belast is, als die gewoon open is, dan heb je met de zelfinductie van de secundaire helemaal niks te maken.
Precies, dat wou ik even zeggen. Als die secundaire niet belast is, dan kan er alleen maar een grote stroom door de primaire lopen. En die wordt opgeheven door die kern. Dat is toch wat je wil zeggen?
Nou, door die kern krijg je een grote zelfinductie, waardoor die stroom niet zo groot wordt.
Ja, oké, ik druk me verkeerd uit, maar dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, wat je nu vertelt.
Ja, dat is overigens een truc die ik gebruik wanneer ik een onbekende trafo krijg. Ik heb hier een klein variantje samen met een spanningsmeter en een stroommeter erop. En dan sluit ik dat ding daarop aan en dan draai ik de spanning op en dan kijk ik naar de stroom. En als je naar de stroom kijkt, dan zie je dat in eerste instantie is die heel klein. Want de zelfinductie van de wikkeling die je daarop aangesloten hebt, die beperkt die stroom en dat gaat goed. Totdat de kern in verzadiging komt en dan neemt die stroom ineens heel erg toe. En dan weet je dat de spanning is waarvoor die wikkeling bedoeld is.
Ja. Ja, dat is ook het euvel van die trafo's die voor 220 volt zijn gewikkeld, hè? En er komt nou allemaal 240 volt op te staan, hoor.
Ja, dat valt me wel mee. Dat is met 10%. En zo hard gaat dat nog ook weer niet. Maar het is wel zo wanneer je de trafo hebt die bedoeld is voor 110 volt. En die sluit je niet weet aan op 220 volt. En dan gaat dit soort dingen echt.
En wat heeft nou nog... die 50 en die 60 hertz, dat is ook een euvel van die surplus dingen die uit Amerika komen, hoor.
Ja, dat is 20%. En ook dat is niet zoveel. Je kunt dat verhelpen door een verhuistransformator te hebben die gaat naar 100 volt. Want meestal zijn die dingen bedoeld voor 120 volt en dan heb je precies die 20% weer teruggewikkeld.
Nee, ja, dat heeft niks met de suspensie te maken, klaar. Nog een keer, Robert, open.
Dat heeft toch niks met de frequentie te maken. Als je een trafo hebt die voor 60 hertz gemaakt is, die heeft een kleiner ijzerpakket dan een trafo die voor 50 hertz gemaakt is. En dat betekent dat het vermogen van een trafo die voor 60 hertz gemaakt is, 20% of zo minder is dan als je het in 50 hertz situatie opneemt. Dan in het geval van de 60 hertz, dat is toch wat je probeert te zeggen?
Nee, dat is niet wat ik probeer te zeggen. Die transformatorkern is er uitsluitend voor om te zorgen dat de primaire, wanneer je de secundaire niet belast, dat die primaire zoveel zelfinductie heeft, dat er nauwelijks stroom gaat lopen als je die aansluit op het lichtnet. En als je de frequentie dan een stukje lager maakt, dus van 60 hertz in plaats van 50 hertz, dan betekent dat dat de kern in de piekjes in verzadiging gaat en dat die stroom, die nullaststroom, dat die omhoog gaat. En dat is het enige probleem. En als je dan de spanning weer een beetje lager maakt dan 120 volt, of 125 volt waarvoor die transformatoren meestal zijn gemaakt, dan heb je dat precies erop.
Ja, het doet mij denken aan vroeger, gingen mensen naar Amerika en dan brachten ze een grammofoontje mee, een pick-up of zo, een elektrische grammofoon met een 60 hertz motortje. En dat sloot dus dan aan op de 50 hertz en vloep dan na verloop van tijd begon dat ding te stinken.
Hoe kwam dat dan?
Ja, dat komt door dat motortje wat daarin zit, doet hetzelfde, hè. Ook daarbij is de zelfinductie belangrijk. En als je die aanzet op de dubbele spanning, dan gaat de kern van dat motortje gaat in verzadiging. Maar wat veel erger is, dan gaat dan een veel grotere stroom lopen. En die wordt alleen maar in warmte omgezet.
Ja, akkoord. Hè. Als het apparaatje ook 110 volt was of 120, in slot het aan op 220. Ja, dan ging het fout. Maar ik weet nog wel, ook als je er een klein trafeltje tussen zet, dat het dan ook fout ging, maar ja, dat misschien af. Weet je, zo'n motortje kan ook een bepaalde warmte verwerken. En dat nam denk ik dan ook toe. En als zo'n pick-upje misschien wel 10, 12 uur achter elkaar stond te draaien, dat het daarvoor te heet, dan te heet werd.
Oh, maar dat gebeurt niet, Jan. Want als je zo'n pick-upje laat op het 50 hertz net aansluit, dan draait je ook 20% te langzaam. En dat is niet om aan te horen.
Ja, dat is natuurlijk ook het geval als het een synchroon motortje is, hè, over?
Ja, of een wervelstroom motortje, hoe heet dat? Ik weet niet meer hoe het is, dat ben ik de naam kwijt van die motortje. Het is geen echt synchroon motortje, maar hij draait wel bijna synchroon.
Ja, akkoord.
En dat had ik nou ook met het klokje van mijn SW630 die uit Amerika kwam. Die kan keurig netjes op 50 hertz lopen, maar dan verliest die elke minuut verliest die 10 seconden of zoiets. Ik weet dat de 4C6 ringkernen dat die uitstekend geschikt zijn als transformator ringkern en absoluut niet geschikt zijn om daar afgestemde kringen mee te maken.
Maar ik weet nog wel van dat pick-upje wat op 60 hertz draait of op 50 hertz draait, dat laat je dan op 50 hertz draaien. Maar dan kun je dat ding weer op snelheid brengen door de poelie te vergroten. Dat heb ik in de tijd gedaan.
Ja, dat klopt, natuurlijk. Mechanisch kun je dat weer opheffen.
Ja, doe mij wel denken dat bij bepaalde bandrecorders, daar zaten ook inderdaad, daar zaten verschillende poelies bij. Ik dacht, ja, voor 50 en 60 hertz over.
Overigens, ik zit nog even na te denken over wat je vertelde, Klaas, maar ik ben het niet met je eens.
Wat ben jij niet met mij eens?
Nou, 4C is 65 materiaal. Als dat resistief is, dan kun je daar wel een traasboom mee maken. Maar het is niet zo optimaal als wanneer je inductief materiaal gebruikt. Want resistief materiaal gaat warm worden als je daar vermogen doorheen laat lopen.
Ja, maar bij een trafo loopt daar geen vermogen doorheen, hè? Dat vermogen loopt door de draden heen en niet zozeer door de kern heen. Dus dat valt reuze mee. Maar het probleem is, wanneer je daar een kern hebt met een hoge Q, zullen we maar zeggen, dat ik dan op verschillende frequenties op de korte golf zich anders gaat gedragen. En wanneer je daar 4C6 materiaal voor neemt, de paarse ringkernen, zeg maar zeggen, dan is dat niet zo. Dat ding is veel vlakker door de band.
Nou, ik kom hier nog op terug, Klaas. Ik ben er nogmaals. Ik heb wat vraagteken, laat ik dat zo uitdrukken.
Heb jij 4C6-kennetjes, Robert?
Ik heb 4C6 en ik heb 4C65-kennetjes. Tenminste, ik heb paarse kennetjes waarvan boze tongen beweren dat sommige zijn 4C6, andere zijn 4C65. Maar ik ga het eerst maar eens even meten.
Wat hoor je nou op de achtergrond voor gerammel? Heb je onweer daar?
Ja, ik heb een ik heb een printer die hier staat te draaien.
Oh, vandaar. Oh, vandaar. Ik dacht al, wat ik in dat ervoor raak. Dat geeft uiteindelijk een heel rare modulatie. 4C6 en 4C65 is hetzelfde. Op een zeker moment heeft Philips zijn codering veranderd. Met twee cijfers erachter en niet één cijfer erachter. En 4C6 en 4C65 is hetzelfde.
Oké, nou in ieder geval, ik ga die dingen meten en dan ga ik een pdfje maken met al die gegevens erin. Kunnen we daar met allen naar kijken.
Ja, vind ik leuk.
Die printer die klonk ook heel erg brokkelig, Robert.
Ja, dat lag niet aan die printer. Dat lag aan de netwerk, vermoed ik.
Ja. Ja, het is ook inderdaad, nu ik dat zo hoor, het lijkt net inderdaad of het gaat een beetje stotend. Het klinkt hakkelig, over.
Ja, het is echt een netwerkprobleem. Daar kom ik nog wel op.
Robert, je hebt een eindtrapper.
Ja, meer.
Kan je die uitzetten?
Ik kan die eindtrapper ook uitzetten. Zal ik dat even doen, dadelijk?
Ja, doe dat maar eens eventjes. Dan kom dan eens eventjes terug. Want ik ben erg benieuwd hoe jouw modulatie klinkt zonder eindtrapper.
Oh, dat klinkt je goed.
Denk het ook.
Ja, ik ga eventjes daar wat aan doen. Over.
Kom op, ben je nog op satelliet geweest recentelijk?
Ik ben zonder
Oh, wacht even.
Nog een keer.
Ja, laat ik eerst maar even die eindtrap afwerken, Jan.
Ja, maar het was even dubbel. Ja, Robert, zeg nog eens wat.
Ja, ik heb nu de eindtrap uitgeschakeld in de Speano Romeo Jenkeling, maar ik heb natuurlijk wel heel weinig vermogen, want ik kom niet meer dan 5 watt uit de Speano RAL.
Ja, je bent er zeker te staan en volgens mij, inderdaad, het verschijnt er gewoon weg.
Ja, hier ook. Nog steeds S7, S8 zo'n beetje. Maar inderdaad, de distortie is over. Of wat het
ik zit te zijn. Ik zit te luisteren naar Robert op Happen, daar in die Belgische SDR. En daar kom je uitstekend op binnen met je 5 watt en het klinkt ook fantastisch.
Switches die hier, want het kan ook zijn dat de switches een probleem hebben. Zijn we nog niet mee klaar?
Robert, waarom ga je nou niet gewoon eens een keer je antenne links en rechts verlengen met 3 meter? Dan breng je de stroompunt een eindje uit je check en dan heb je waarschijnlijk helemaal nergens meer last van, hoor.
Ja, dat kan ik ook wel doen, ja. Maar dat moet niet door dat probleem.
Ik weet niet wat, heb jij daar gewoon een dipool hangen met een open lijn of wat heb je daar hangen?
Nee, ik heb een dipool hangen die op geen enkele andere apparaten problemen levert. Maar dat is een WTD-tapet. Daar zit bovenin bij de W3D-facet zit een mantelstroomfilter. Dan loopt een coaxkabel naar beneden toe en op het moment dat het binnenkomt, zit daar weer een mantelstroomfilter. Ik zal ook nog bij van mezelf zelfs ook nog voor alle zekerheid een mantelstroomfilter plaatsen.
Oh, nee, maar dan gaat het niet op. Ik dacht dat jij een dipool had hangen met een open lijn naar beneden. Dan heeft dat verlengen, dat gaat helemaal niet op, want die W3DZZ is een asymmetrische antenne en die is precies aangepast en die moet met een. Die kun je niet verlengen, hoor.
Het is een symmetrische antenne, hoor, W3DZZ.
voor, ik dacht het niet, maar oké, okay, dat kan zijn. Maar je kunt hem in ieder geval niet verlengen, hoor.
Dat denk ik ook, maar goed, noodgeschoten is altijd mis.
Ja, Robert, het klinkt al helemaal gaaf.
Nou, dat is mooi te horen. Ik ga de amplifier op inzetten, dan ga ik wat minder vermogen maken, een ogenblik.
Maar Jan, jij vroeg of ik op de satelliet had gezeten. Ja, ik heb nou weer, ik heb alle 150 verbindingen gemaakt, over.
Ja. Oh, wacht, ik zie dat mijn draadloze microfoontje een beetje verlopen. Zo, ja. Oké, nee, prima. Nee, maar recentelijk, gisteren of eergisteren.
Ja, ik ben daar gisteren nog heel even geweest. Of nee, eergisteren. Toen was Marius, die was bij mij op bezoek. En om een uur of 10. Toen heb ik even CQ geroepen om Marius te laten zien hoe dat werkt. En toen kwam er inderdaad een Duitser terug. En daar heb ik even mee zitten kletsen. Maar dat is eergisteren. Gisteren ben ik niet geweest en vandaag ook nog niet, hoor.
Ja. Ja, ik ook niet. Weet je, er begint al een verzadiging op te treden. Het werkt gewoon goed en je hoort steeds dezelfde figuren. Ja, dan denk je van ja, waarom moet ik nou dat ding weer aanzetten? Nou ja, zo natuurlijk niet, maar... Het begint al gewoon een beetje zo dat vanzelfsprekende te worden, over.
Ja, dat klopt. Nou ja, we moeten maar eens een contest beginnen, hè? Een Oscar 100 contest, over.
Ja. Ja, goed idee. Of, als iemand als Remco, die zit tussen landen te jagen, hè? Die landen. Wat ook wel leuk is, dat is natuurlijk al die postcodes te jagen, hè? Of weet je, de... uit die dingen nou, de... Nou ja, je weet wat ik bedoel, hè, Albert?
Ja, de locator.
Of zegels verzamelen misschien.
Ja,
hey, de QRA-locator. Nee, maar Remco die verzamelt geen landen, maar hij verzamelt inderdaad QRA-locators. En hij heeft er nu geloof ik al 250 over.
Ja, ja dat is ook wel leuk. Dat vind ik eigenlijk nog leuker dan landenjagers. Maar laat je eens horen, Robert, over.
Ja, oké. Okay. Ja, ik verzamel postzegels, dat is ook leuk. Ik zei, goed, ik heb nou laag vermogen, maar de amplifier staat wel aan.
Nou, dat is toch belangrijk verbeterd. Jan J., wat denk jij?
Ja, het is een stuk beter, maar net niet helemaal weg.
Nee, maar wel al een stuk beter hoor, Robert. Wat denk jij, Onno?
Ja. Er zit nogal wat ruis op die heppen, maar ik kan het nog eens even rechtstreeks proberen, maar dan hoor ik jou bijna niet, Jan. En ik hoor Robert wel, rechtstreeks. Ga ik even rechtstreeks luisteren. Robert, moet je even doorpraten?
Oké, goed. Dan praten we even door. Dit is bij Anno Romeo, Yankee Lima, Papa Alfa 0. Romeo, Yankee Lima 0, RL met een test. Dit is bij Anno Romeo, Yankee Lima. Kijk, 1, 2, 3. Ik heb niet al te veel vermogen. Ik kom een paar honderd watt niet meer de speelnoer RL.
Ja, het klinkt heel goed en ik zie ook niks bijzonders eraan. En het is gewoon goed, Robert.
Oké, maar ja, wie weet is het zo dat ik... we'll see. Ik ga er nog eens verder over peinzen wat het zou kunnen zijn. Maar voorlopig met laag vermogen klinkt het dus kennelijk goed.
Ja. Hey, en je bent keihard hier bij mij, of 15 dB over?
Ah, jij bent ook weer terug, Jan. Je bent ook ineens hard geworden hier.
Ja. Ja. Robert, dus het is dan denk ik zo dat zodra je een bepaalde limit van power overschrijdt, dan begint de narigheid. Hé, hey, dat rijmt. Over?
Ja, zoiets is het.
Zit je nou al op date, Robert?
Teruggeregeld, Robert.
Wacht even, twee vragen. Ik zit nog niet op Tethys, maar ik moest even dubbelchecken of mijn of ik niet ergens een hub in het netwerk had zitten, zodat dat een voet in het eten gooit. En nou ik toch met die hub bezig ben, ga ik ook zorgen dat die ook hoofdpuntkeurig ongevoelig zijn. En dan ga ik over naar Tethys. En Jannie, wat zei jij?
Ik vroeg, hoe heb je je vermogen verminderd?
Oké, die power amplifier die heeft de mogelijkheid om drie vermogensinstellingen te hebben. En wat daar in die power amplifier met name gebeurd is, dus de hoogspanning geloof ik van die voor de toren te verminderen. En ik stuur hem ook minder aan. Dat is tegelijkertijd het geval. Even kijken hoor. Ik stuur nu aan met 5 watt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 watt. Straks stuurde ik aan met 10 watt. En dat, daar kan ook nog wel een probleem in zitten, Jan.
Ja, maar dat betekent dus dat je piekvermogen dus ook lager is geworden.
Ja, dat klopt. Piekvermogen is zeker lager geworden.
Nee, maar als je alleen maar je laatste de microfoon gain terugdraait en je bent even enthousiast of met bepaalde klanken, kom je toch aan het oude piekvermogen toe, maar dat kom je nu niet.
Nee, ik kom niet naar het oude piekvermogen toe en kijk, het vermogen wat de transceiver uitstraalt, tenminste de aanhoud uitstraalt, die wordt elektronisch teruggeregeld. En ik kan in deze lage stand kan ik niet meer dan 5 watt output geven met die aanhand. In de middenstand kom ik aan 10 watt output. En de hogere stand die ik nooit gebruik, ik geloof dat ik daar 13 watt heb of zoiets dergelijks. In ieder geval door die terugkoppeling, dat is een elektronische terugkoppeling, een kat terugkoppeling zeg maar. Wordt het stuurvermogen van de power amplifier beperkt in de standen laag, midden en hoog. De stand laag heb ik maar 5 watt, stand middel heb ik 10 watt, stand hoog heb ik 13 watt. Zo werkt dat.
Nee, begrijp ik. Nee, ik vroeg me namelijk af, als je alleen je microfoonregelaar terugdraait, dan hou je hetzelfde piekvermogen en dat treedt daar wel zo nu en dan op.
Ja, je moet eigenlijk zorgen dat die sturing, als het ware, wat begrensd wordt, hè. Uiteraard doet een compressor dat, die begrenst het stuurvermogen. En dan kan je, het gemiddelde gaat dan omhoog, maar de pieken die blijven van een bepaalde waarde. En die overstijgen een bepaalde waarde niet.
Maar Robert, heb jij Pure Signal ingesteld?
Ja, ik heb Pure Signal ingesteld, dat klopt.
Ja, maar dan geeft dat ook een helemaal vertekend beeld met vermogensvermeerdering en vermogensvermindering, hè?
Ja, ik dacht dat dat wel meeviel, hoor.
Ja, weet je wat ook nog een beetje optreedt? En nu worden we dus inderdaad misschien een beetje mierenneukerachtig, hoor. Maar het klinkt ook nog een beetje brokkelig, Robert. Het lijkt wel of jouw netwerk als het ware een beetje met een soort distributiesysteem werkt. Ik weet niet of ik het precies moet zeggen. Maar het klinkt een beetje brokkelig. Als ik Hondo hoor of Jan, dan klinkt dat heel mooi geleidelijk, glijdend. Maar bij jou is het een beetje brokkelig en dat is denk ik nog weer een ander probleem, hoor.
Robert, zit je nog steeds met die Minix?
Het probleem, terwijl het andere is een RF-probleem.
Zit jij nog steeds met die Minix, Robert?
Ja, nee. Nee. Op dit moment werk ik vanuit een i7. Dat is een service computer.
Ah, oké, maar staat de aanhang verbonden met die Minix of zit die rechtstreeks op die i7?
Nee, die aanhang die is verbonden met het netwerk. En die i7 hangt aan het netwerk en ook die Minix hangt aan het netwerk. En die Minix wordt eigenlijk helemaal niet gebruikt op dit moment voor de aanhang.
Oh, ja, oké. Maar dan heb je dus kennelijk een netwerkprobleem en dan is je netwerk beperkt op de een of andere manier.
Ja, dat is inderdaad waar. Ik heb daar een probleem. Wat het is mij nog niet duidelijk. Je hebt hier hetzelfde netwerk, heb je eigenlijk twee netwerken opgebouwd en misschien zit daar het probleem. Maar ik kom er nog wel op terug als ik weet wat het is.
Ik zou, als ik jou was, nog vandaag even die protocol 2 firmware erin zetten en met naar tekens gaan, hè? Dan ben je waarschijnlijk van het probleem af, over.
Ik vermoed dat juist is, maar ik moest even wachten totdat ik zeker wist dat ik geen normale hub ergens in het net had.
Oké.
ik ga er van tussen. Ik wens iedereen een hele prettige dag. En tot ziens, tot horen. Wellicht tot volgende week. Bel ook iedereen die Mathieu Rapp en elkaar leg uit.
Ja, oké. Oké, KLS, bedankt hè, voor de bijdrage, met name over de transformatoren. Dat was zeer verhelderend, over.
Oh, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.
Ja, prima. Prima, Klaas. Beste groetjes. En tot de volgende keer weer, Klaas, van PNL SSB.
Ja,
oké,
Jan.
Ja,
goed,
Klaas.
Goed, iedereen. Gaat er ook tussen. Bye bye.
Ja, is toch ook mee. Dus iedereen goed met de zondag. PNL India, Juliet.
Ja, oké, Jan en Robert. En ja, Jan en Robert, dat klopt. Van PNL SSB. Beste groeten van PNL SSB.
Ah, ook de groeten, Robert. Iedereen de groeten. En Jan, wil je nog over de SHL praten? Of denk je dat we daar genoeg over gepraat hebben?
Ja, ik heb zo verder even nog niet. Overigens, ja, het bezoek wordt dus niet komende week. Hè. Dat wordt heel waarschijnlijk de daarop volgende week, Onno, over.
Ja, oké. Ik loop niet weg. En dat apparaat loopt ook niet weg. En jouw geld loopt ook niet weg, over.
En zo is het. Dat is heel juist. Het is in een steady state, zo gezegd. Laat maar rustig even zitten staan. En het komt in ieder geval onmogelijk. Ik ben zelf trouwens druk aan het bouwen met mijn eigen, met mijn nieuwe transceiver. Tussen aanhalingstekens hoor, voor heel, ook een heel werk. Eigenlijk veel te veel, maar goed. Jij zegt dan van man, neem toch een digitaal ding eens even. Nou, dat komt daarna. Maar eerst, ik ben er nou eenmaal aan bezig. Het heeft van zoveel tijd gekost en ik bouw dat ding af. En als het klaar is, dan zet ik die nieuwe eindtrap daar bovenop. En dan heb ik gewoon een compleet tweede stationnetje. En als dat klaar is, dan ga ik zelf digitaal denken. Oh, nou over.
Ja. Ik heb nog een Red Pitaya te koop, over.
Nou ja, wie zal zeggen. Ook dat is even in de steady state, zo gezegd.
Ah ja, oké. Okay. Maar als jij, nee, maar goed, dat ding daar staat, ik heb hem afgekoppeld trouwens. Dus ik zit, ik ben hier eigenlijk toch een beetje aan het afbouwen wat hier allemaal staat. En wat wou ik nou zeggen, het enige wat jij moet meenemen als je hier komt, dat is zo'n kastje, je weet wel wat ik bedoel. En die speciale diodes, dat weet je ook wel.
Ja, maar dat staat hier al op een papiertje, dat zou zonder meer meekomen.
Ah, hartstikke mooi. En dan heb ik hier wat wijn klaarstaan en dan gaan we eens even wat rommelen hierover.
Jawel, maar ik moet je helaas teleurstellen, want wijn is aan mij niet, ik drink absoluut geen wijn. Daar kan ik niet tegen, joh, over.
Maar drink je dan bier?
Ook niet. Ik drink gewoon een vruchtensapje of een beetje water, over.
Oh, ik heb kar van Cevitam, daar kunnen we alles mee aanleggen, over.
Ja hoor, prima.
Komt helemaal goed, Jan. Nee, bedankt voor het leiden van het net. En mijn jonge opmerking, dan moet je maar even voor lief nemen. Maar het was, ik zat vanochtend vroeg weer te luisteren naar de Ambergronde. En toen had ik ook aanleiding om er even in te breken. Maar laat maar zitten, Jan. Dat komt allemaal nog wel een keer goed, over.
Ja. Je bent soms een pietseltje scherp, maar dat bracht natuurlijk jouw vroegere broodwinning ook mee. En ja, dat kan soms wel eens een beetje te ruw overkomen. Laat ik het heel voorzichtig zo zeggen, over.
Ja, ik weet het wel. Maar ja, daar moeten we ook allemaal tegen kunnen, hè. Nou ja, oké. Jij bent heel direct en zeg je, dan moet je de knop maar omdraaien. Dat klopt ook, Jan.
Ja, maar dat was even de reactie, hè. Dus daar moet je dan ook weer tegen kunnen. Natuurlijk moet je dat zeker niet doen, hè, over.
Ja. Nou, hoe heb ik daar nou op gereageerd, hoor?
Ja, ik weet het niet meer. Maar, kijk hoor, 11:30 moet ik even naar het lokale QSO'tje luisteren. We kunnen nog wel even op heel gaan, over.
Oh ja, dat kan ik wel even proberen. Alhoewel, het heeft geregend. Nee, het regent nou niet. Want als het regent, moet ik altijd toch een beetje uitkijken. Dan, ik moet daar nog een afschermetje op zetten. Op die helix en op dat ding, hè. Dat ik daar geen last... Ja, ik wil er wel aanzetten, over.
Ja, maar omdat die helix heeft daar geen last van. Hooguit als er heel veel water stroomt over het puntje waar dus de helix uit de connector komt. Ik heb al gemerkt, als er heel veel water overstroomt, dan kun je een klein beetje verslechtering van de SWR krijgen. Maar de helix zelf heeft geen last van water, hoor.
Ja, maar die vorige plug die ik had, Daar zat water, het water ingekomen en die was helemaal vertrokken. Hè? Deze plug die ik nou heb zitten, die doet het redelijk. Ook als het nat is, valt me nog wel mee. Maar ik wil wel even komen hoor.
Ja, ja. Maar over het algemeen, even denken hoor. Die plug in mijn geval wijst naar beneden. Dus het water loopt er altijd uit, nooit erin. Ja, ja goed, gaan we even op, wat doen we? Zo rond de 90, over.
Ja, maar jij zult toch ook die helix, die plug die zit bij jou op een koperen plaat of een aluminium plaat. Nou, en dan zit toch de pen van de coax plug, hè? Dus de uitgang van de coax plug, die wijst toch naar boven toe, dat kan toch niet anders?
Nee, ik heb een prime focus.
Oh, jij bent spekkoper. Oh, je hebt een focus, ja. Dan staat hij veel beter, dat klopt.
Hij staat schuin naar beneden, hè?
Ja, nee, bij mij staat hij schuin naar boven.
Ja. Ja, klopt. Dat klopt. Oké, nou, fijn hoor.
Oké, wil je nog even op SHL komen?
Ja, rond de 90.
Ja, rondje.
Oké, PA0 SSB, sluit op 80 meter.